vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over de samenwerking met de technisch geneeskundige. Wat is hun meerwaarde? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik ga het hier over hebben met twee mensen hier aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Twee dames over de technische geneeskunde. Ik zal even jullie voorstellen. Dat gaat om Carmen van Egmond. Ten eerste, jij werkt bij Zorgbalans en je bent werkzaam in de VVT, de verpleeg, verzorgingstehuizen en thuiszorg. En Astrid Hoving, jij bent werkzaam bij een regionale huisartsorganisatie, Eemland. En daar zitten we nu ook voor een opname. Waarom zou je nou luisteren naar deze podcast? Nou, techniek, dat wordt natuurlijk een steeds groter onderdeel in de praktijkvoering. Het is dus echt goed om hier handig mee om te gaan. Dat kan heel veel bijdragen, maar ja, daar is niet iedereen dokter voor geworden. Dus ja, of een dokter daar altijd op zit te wachten is de vraag. Zou dan een samenwerking met de technisch geneeskundige hier iets in kunnen betekenen? Dus eigenlijk een beetje als vertaler tussen de technische en de medische wereld. Ja, wat kunnen ze en vooral wat is de meerwaarde daarvan voor in de eerste lijn? Dus eerst, Carmen, jij zit bij de VVT. Kan je eerst eens in het algemeen uitleggen over de technische geneeskunde, over de opleiding? Wanneer is dat gestart? Hoeveel zijn er? Wat doen ze? Wat kunnen ze? Vertel eens.
Ja, de opleiding is in 2003 al gestart bij de Universiteit Twente. En inmiddels ook op de TU Delft. Daar heet het klinische technologie. De opleiding duurt 6 jaar, 3 jaar bachelor, 3 jaar master.
Zo, dat is best lang.
Ja, ja, dus eigenlijk gelijk met geneeskunde, ja, waarvan de laatste 2 jaar ook bestaan uit stages in het ziekenhuis vooral. Maar we zien dat het ook steeds vaker in de VVT-stages zijn.
Ja.
Er starten jaarlijks zo'n 200 studenten op zowel TU Delft als Twente. Ja, ik weet niet hoeveel er afstuderen uiteindelijk.
Ja, ja.
En na de opleiding stromen de TG'ers ook door naar allerlei werkvelden. We zien wel vooral naar het ziekenhuis nog. Daar was de opleiding ook heel erg op geënt. Maar ook naar het bedrijfsleven. En we zien nu de laatste jaren dat ja, ook de zorg buiten het ziekenhuis, dat dat steeds meer in beeld komt.
Yeah.
En dat we ook denk ik in de maatschappij zien dat technologie daar ook steeds een grotere rol gaat spelen. Dus dat vanuit zowel het zorgveld er meer behoefte is aan technologische kennis, hulp bij nieuwe technologieën. Maar ook dat technisch geneeskundigen die wel heel graag in de zorg willen werken, maar niet in het ziekenhuis, ook wel steeds meer om zich heen kijken van nou, wat kan er nog meer? Wat kan er bijvoorbeeld bij de huisarts of in de VVT?
Ja. En je noemt het TG, technisch geneeskundige. Dat, voor de rest van de podcast noemen we dat gewoon TG.
Ja. Ja.
Kun je wat voorbeelden noemen? Wat is techniek in de zorg?
Eigenlijk ook wel heel breed kun je dat vatten. Ik denk dat het heel verschilt in de ziekenhuiszorg en VVT-huisartsenzorg is wel een verschil. Maar in de ziekenhuiszorg denk je bijvoorbeeld aan beeldvormingsapparaat CT, MRI, signalen, ECG's, in de huisartsenzorg of VVT's misschien meer de thuismonitoring. En dan een hele grote component waar ik me vooral mee bezighoud is de ICT.
Ja, dat is een groot stuk. Ja. Heb je daarop aanvullingen?
Ja, ik denk eigenlijk alle technologie die je kan gebruiken voor diagnostiek of behandeling, daar kan je het onder scharen.
Ja.
In de VVT kijken we ook heel veel naar technologieën die mensen zo zelfstandig mogelijk houden, zoals medicijnapparaten, sociale robots, maar ook technologie om met elkaar te communiceren. Dus eenvoudige tablets om beeldzorg te verlenen bijvoorbeeld.
Ja, en dat breng jij dus in de praktijk, Carmen, in de VVT. Dus de verpleeg, verzorgingshuizen en thuiszorg. Kan jij uitleggen wat je daar doet?
Ja, ik werk bij Zorgbalans. Dat is een VVT-organisatie in Haarlem. En daar werk ik als adviseur op zorgtechnologiegebied. Dat is eigenlijk een hele brede functie. Dus het gaat van beleid over digitalisering, over de toekomst, over de strategie waar we naartoe gaan. Maar ook heel praktisch een nieuwe technologie implementeren in de praktijk. Of onderzoek doen naar nieuwe innovaties. Hm. Bijvoorbeeld, nu kijken we naar een ultrasoundapparaat en naar ECG. En dat dan ook toekomstproef is. Dus dat het ook goed aansluit op alle systemen. waarbij zowel de gebruiksvriendelijkheid voor de zorgprofessional heel belangrijk is, maar ook de veiligheid, de ICT-component, de kosten.
Ja, ja.
En om dat allemaal eigenlijk goed bij elkaar te brengen, daar help ik dan bij, om iedereen met elkaar erin te verbinden.
En als je dan bijvoorbeeld zo'n een apparaat gaat onderzoeken of je dat wel of niet bijdraagt of toekomstbestendig is, dan wordt dat stuk aan jou gegeven om echt te onderzoeken wat zijn de voor's en tegens. En zetten ze op papier of zo en dan kan de huisarts of de VVT meedenken wat ze zouden willen kiezen.
Ja, klopt. Dus wij hebben een groep bij elkaar waarin zowel de zorg, ICT, kwaliteit vertegenwoordigd is. Maar ik ben dan wel vaak degene die het dan, die al die meningen, al die perspectieven bij elkaar brengt. En ook met de leverancier schakelt om alle vragen beantwoord te krijgen. Ja. En om zo een advies te kunnen geven van wat we als organisatie het beste kunnen gaan doen.
Ja.
En hoe we het beste kunnen testen in de praktijk, in welke fases. En wanneer we tevreden zijn, hoe gaan we het dan echt implementeren en opschalen en borgen?
Ja, dan heb je 6 jaar opleiding gehad. En hoeveel daarvan is geneeskunde? Hoe begrijp jij de zorg?
Ja, door de hele opleiding heen is het echt de helft van de vakken dat gaat over geneeskunde. Dus het gaat over anatomie, fysiologie, pathologie. En de andere helft gaat over de technologie. Dus de medische technologieën die voor diagnostiek en behandeling worden gebruikt. Dus denk je aan MRI of CT, ECG's. De geneeskunde kant heb je dus ook in het eerste jaar heb je 2 weken verpleegstage bijvoorbeeld. En je leert in de master leer je ook klinische handelingen en gespreksvoering. En in de laatste 2 jaar heb je dus ook klinische stages, waarbij je voor de helft van de week in de kliniek meeloopt. Ook met de arts, dat kan je vergelijken met de co-assistent. En de andere helft van de week ben je bezig met een onderzoek dat altijd start met de klinische vraagstelling. En dan kijken van, hoe kan technologie daarbij een oplossing bieden?
Ja.
Dus wij hebben die klinische kennis nodig om heel goed de vraag vanuit de arts of vanuit de verpleging te begrijpen en te vertalen naar een technologische oplossing.
Ja. Ja, dus echt die vertaling tussen de techniek en de geneeskunde. En als je dan bijvoorbeeld over het kiezen voor een echo-apparaat, wat ben jij dan soort meer dan een ICT'er? Hoe maak je die vertaalslag? Wat draag jij bij hoe je die keuze beter weer kan geven?
Een echo-apparaat is een mooi voorbeeld, want wij hebben op de opleiding ook zelf geleerd om echo's te maken. En dat helpt dus van, als je het zelf al eens hebt gedaan, dan weet je wat jij wil weten. Of weet je wat fijn is aan een echo-apparaat, wat jij nodig hebt aan kennis. Ook om een conclusie te kunnen trekken over diagnostiek.
Ja.
Een ICT'er die heeft dat niet.
Nee.
Dus die moet afgaan op wat de arts of diegene vertelt. Van, dit vind ik fijn. Maar dan zie je soms nog wel dat er verschillende talen worden gesproken. De een die kijkt heel erg van, ik vind dit belangrijk omdat ik dan goede diagnostiek kan doen. En de echoprobe moet goed handbaar zijn. En de ICT die zegt, wat doe je met al die gegevens? Wat moet er met internet gebeuren? Ja. Die kijkt naar hele andere componenten. En om dat bij elkaar te brengen, daar kan een technisch geneeskundige bij helpen.
Ja, helder. Oké, mooi. En Astrid, jij als TG'er bij een RHO, wat doe jij?
Ja, mijn functie is eigenlijk informatieanalist digitalisering. Bij de regionale huisartsenorganisatie ondersteunen wij de huisartsen in de regio. En samen met mijn collega's houdt het in dat we ons bezighouden met alles rondom digitalisering. Zoals de veiligheid, de digitale veiligheid, verschillende innovaties die op het pad komen. We zijn bezig met data-analyse, we hebben een regionaal dataplatform, AI natuurlijk. We hebben een regionaal patiëntendossier, dus regionaal HIS. Zo kan ik nog wel een aantal dingen opnoemen. Ik denk dat mijn rol daar vooral in is dat wij verschillende zaken bij elkaar kunnen brengen en dat in een goed advies kunnen neerleggen voor de huisartsen, dan wel de huisartsenspoedposten in onze regio, om zelf niet alles te hoeven uitzoeken rondom die digitalisering.
Ja. En wat net over de rol van de vertaler tussen ICT en huisarts. Hoe zie jij die rol?
bij een technische geneeskundige begint het altijd met een vraag vanuit de kliniek, vanuit de zorgmedewerkers. Mm-hmm. Dus daar start het eigenlijk. En dat is denk ik al een meerwaarde ten opzichte van als je alleen met een ICT'er werkt of met een heel technisch persoon. Mm-hmm. Die denkt, ik heb, of met een leverancier, die heeft een product en die wil dat bij de klant brengen, zeg maar. Waar ik het liefst andersom start. Dus van, ja, wat speelt er? Waar hebben we behoefte aan? En dat is te gaan uitzoeken en dat alles naast elkaar zetten. Er zijn zoveel dingen om mee rekening te houden. Ik denk dat een zorgverlener daar snel de weg in kan kwijtraken. En dat wij daar wel een goede start mee kunnen maken. En dat op een rijtje kunnen zetten.
Krijg je veel verzoeken met dit veld?
Dat verschilt. Er komen enthousiaste ideeën langs. Of iemand die iets een keer gehoord heeft. Van, wil je daar eens naar kijken? Of wil je dat ook meenemen? En verder zijn het ook... Het zijn niet altijd concrete verzoeken. Maar het zijn ook gewoon geluiden in het werkveld wat je hoort. Mm. Je hoort natuurlijk iedereen over AI. Mm. En dan wordt er steeds meer... Wat moeten we daar nou mee? Hebben jullie daar iets voor? Mm. Zeg maar dat.
Ja. 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 Ook dingen dat je denkt, ja, hier kan ik niks mee, hier kunnen we niks mee.
Nou, ik denk dat ook wel een rol voor ons is om te zeggen van, ziet er leuk uit, maar wat voegt het toe?
Ja, mooi. Er zijn nu een aantal voorbeelden genoemd waar een TG'er goed tot zijn recht kan komen, wat hij allemaal kan doen. Missen we nog dingen waar een TG'er voor gebruikt kan worden?
Ik heb nog wel een aanvulling. Ik denk... Ook, we zien ook dat steeds meer ziekenhuiszorg naar de thuissituatie verplaatst, mm-hmm, of naar de huisartspraktijk. Ja. Daar komen ook weer nieuwe technologieën bij kijken. En de technisch geneeskundige zou kunnen helpen als, of in de rol van adviseur, maar ook in de rol van projectleider, om het van een idee tot een resultaat te brengen. En ook die verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, ook de verschillende zorgpartijen en de leveranciers bij elkaar, met elkaar in verbinding te brengen. En zo ook stappen te maken richting de toekomst.
Ja, dus op die manier bijna een projectleider zijn. Zo'n project te leiden.
Dat zou kunnen. Ik denk ook, een technisch geneeskundige zou ook wel klinisch werkzaam kunnen zijn. Net zoals we de POH kennen of de verpleegkundig specialist, zou je een afgebakend stuk kunnen afspreken dat de technisch geneeskundige ook patiënten ziet of ook de thuismonitoring bijvoorbeeld doet. Want wij zijn big geregistreerd. En als iemand deels klinisch werkt, dat zien we ook in de VVT, dan leert de technisch geneeskundige ook veel meer hoe die dag voor de huisarts eruit ziet, waar je dan tegenaan loopt. Ja. En dan kan je ook nog beter nadenken van, wat zouden we efficiënter kunnen doen met behulp van technologie?
Ja, ja.
Mag ik nog een toevoeging doen? Ja. Want ik, als technisch geneeskundige zijn we ook heel goed bekend met wetenschap eigenlijk. Mm. Dus tijdens de zesjarige studie natuurlijk. Ik denk dat een technisch geneeskundige ook goed kan functioneren als er een onderzoek wordt opgezet in een praktijk of in een regio. Ja. Om daarmee aan bij te dragen. Stel dat er een component zit met een... met apparatuur of andere technische dingen dan.
Nou, dan gaan we naar wat algemene vragen over dit werkveld. Artificial intelligence. Nou, daarin werd al in een voorgesprek gezegd dat het tegenwoordig te pas en te onpas genoemd wordt als oplossing voor een probleem. Wanneer is het te pas en wanneer zou het te onpas zijn?
Het zijn allemaal mooie dingen. En ik denk dat elke AI-tool wel iets bijdraagt. Maar je kunt natuurlijk niet alles omarmen en overal mee gaan werken. Dan raak je ook het spoorbijster. Dus mocht je ermee willen werken, is het wel noodzaak, vind ik als technisch geneeskundige, om eerst te kijken van, waar heeft het nou echt meerwaarde? Waarom willen we het gaan gebruiken? Wat is eigenlijk het gat dat we ermee willen opvullen? En niet alleen mee in zee gaan of mee in verdiepen, omdat het kan.
Ja, ja. Dus goed nadenken, wat voegt het toe? En dat is soms wel lastig natuurlijk, hè? Want er worden gouden bergen beloofd van alles. En
precies,
dan is het maar de vraag in hoeverre het in de praktijk werkt.
Ja.
Ja. Ja. Zijn er nou dingen dat jullie denken, daar wordt heel veel op ingezet op een eigenlijk een beetje een verkeerde manier, dat daar niet zoveel meerwaarde is bij van AI?
Nee, ik denk gewoon de hoeveelheid dat het meer is.
Allemaal verschillende stukjes waar AI voor ingezet wordt.
Ja, en ook dubbelingen. En
zoals?
Nou, er zijn gewoon heel veel leveranciers die hetzelfde doen, mm-hmm, denk ik.
En zie je dan dat het allebei wordt ingezet?
Ik denk wel dat als je er niet goed genoeg over nadenkt, dat je zomaar misschien twee dure tools hebt lopen, wat je ook met één beter ingericht programma ook zou kunnen bereiken.
Ja,
denk ik wel.
Dan is het ook best wel lastig soms om de breedte van wat er allemaal is te kennen natuurlijk.
Ja.
Daar zijn jullie dan.
Ik denk dat we ze beter wel meerwaarde kunnen bieden.
Ja.
En
al dat uitzoekwerk.
Ja, en ook lastig als het steeds weer andere tools zijn die niet met elkaar geïntegreerd zijn, waardoor je steeds weer op een andere plek die AI-tool moet gaan gebruiken.
Ja.
En ook de onduidelijkheid, denk over van, ja, wat gebeurt er allemaal met die data? Of ook het bewustzijn van, wat geef je allemaal aan die AI? En waar gaat die data allemaal heen?
Ja.
Dat is wel goed om daar sowieso inderdaad altijd te kijken van, nou, welke probleem, wat is de behoefte? En dan goed kijken, nou, waar lost het dan iets op? Maar ook, welke is het beste geïntegreerd met systemen die je al gebruikt?
Ja. Ja, dus zouden jullie dan een soort van de ideale wereld zijn die het kunnen uitzoeken van welke systemen kunnen hierbij gebruikt worden die het beste met elkaar samenwerken, waar minder klikjes voor nodig zijn en waarbij de data allemaal veilig is? Dus, kunnen jullie dan na al het uitzoekwerk de ideale wereld bieden? Of in ieder geval in de buurt?
Ik zou heel graag ja willen zeggen, maar dat is natuurlijk optimistisch, maar we dragen er wel aan bij.
Ja, ja. Maar zien jullie dat in de praktijk? Dat het op gebieden in praktijk soms helemaal van, jongens, oh, wat zonde dat jullie zo hard werken met weinig opbrengst. Doordat er zoveel inderdaad dubbelingen zijn of onveilig met informatie omgegaan wordt. Omdat je gewoon in het met je poten in de klei geen kennis hebt van wat er allemaal is. Zien jullie het misgaan?
Ik zie het niet per se misgaan. Ik zie wel dat men te voorzichtig is. Want er kan natuurlijk ook heel veel met AI of andere ICT-gerelateerde producten. Maar ik denk dat je eerder te terughoudend bent om dingen aan te pakken. Dus je blijft een beetje hangen in hoe je werkt. En er is zoveel meer mogelijk. Waarbij wij natuurlijk ook gewoon een rol kunnen spelen van met goede voorlichting of goede... Nou ja, goed denkwerk.
Ja, want waar wordt bijvoorbeeld niet voor gekozen? Wat je denkt, nou, dat is bijdragend. Waar durven mensen niet in te stappen?
Ik denk dat het hele kleine, simpele dingen is al met gebruik van ChatGPT of Copilot.
Mm-hmm.
Daarbij is natuurlijk altijd een bepaalde mate van veiligheid nodig. Maar doordat men het niet weet, denkt ze maar ook blijven vanaf.
Ja. Ja, William van Dijk en Florian Beurden hebben daar laatst wel een heel mooi verhaal over AI verteld. Om het meer te begrijpen. En als je het dan meer begrijpt, dan kan je het ook wijzer gebruiken. Ja. Die podcast zal ik sowieso even bij de show notes zetten. Dus dan zou je dat nog na kunnen luisteren als die nog niet geluisterd is over AI. Dat geeft echt heel veel mooie informatie.
Ja, ik wil daar ook nog wel wat op aanvullen. Want een nieuwe technologie of AI gebruik vraagt altijd om een gedragsverandering of een... procesverandering en daar wordt soms te weinig aandacht aan besteed. Dat een vanuit organisatie of vanuit een bepaalde hoek wordt een besluit genomen. Bijvoorbeeld spraakgestuurd rapporteren wordt aangezet. Mm-hmm. Maar om het daadwerkelijk dat iedereen het gaat gebruiken en het gaat benutten, daar is aandacht voor nodig. De een heeft daarvoor een fysieke training nodig, de ander heeft daarvoor een e-learning nodig. Maar ook wel structurele aandacht en monitoring van dat gebruik, om iedereen er inderdaad in mee te nemen en ook daaraan te laten wennen. En dan kan het alsnog zo zijn dat het voor de een uiteindelijk niet genoeg oplevert, maar voor de ander, die eerst misschien terughoudend is en niet graag iets anders wil doen, kan het misschien wel heel veel opleveren.
Ja, ja, alleen het knopje toevoegen aan je HIS, dat is niet genoeg.
Nee.
Wie heeft wat nodig en daar dan hulp bieden.
Ja. En we zien dat toch met al die veranderingen is het lastig. De dagelijkse zorg, de dagelijkse drukte gaat altijd voor.
Ja.
Dus om aandacht te geven aan die veranderingen, daar zou een technisch geneeskundige ook goed bij kunnen helpen.
Ja, ja. Ja, als je denkt, hoezo werkt het nou niet om dit te implementeren, dat je er dan meedenken. Ja.
Ja.
Ja, goeie. Dan hoe... Vindt een gewoon gemiddelde huisarts met gemiddelde interesse in techniek de juiste balans tussen zelf de noodzakelijke techniek beheersen en uitzoeken en handige mensen inzetten waar nodig? Waar ligt die balans?
Ja, ik denk de huisarts en alle artsen die moeten oog hebben voor digitalisering. Want de patiënten gaan er om vragen en we hebben het nodig om zorg toegankelijk te houden. Dus elke arts moet er iets mee.
Ja.
Maar ik denk dat je wel anderen om hulp kan vragen als het gaat om onderzoek te doen naar nieuwe innovatie of iets nieuws te implementeren. En dat je daar dan dus afweging kan maken van hoeveel tijd gaat dit mij kosten. En dat ook goed inschatten om iets echt te implementeren in plaats van alleen aan te schaffen. Dan zou ik zeg maar hulp inschakelen. En als het iets is van wat jij dagelijks ook moet toepassen, dan moet je er zelf ook in verdiepen. Ja. Dus je moet er zelf ook wat tijd voor maken.
Ja, en goed nadenken van kennis over dit technische stukje. Helpt me dat in de praktijk? Als het totaal niet bijdraagt en dat stukje kan overgenomen worden, dan zou dat mooi zijn.
Ja.
Ja, ik kreeg in de aanloop van ons gesprek hier, kreeg ik ook op onze HAGO-app waren er verhalen of vragen van dokters van hoe moeten we nou met deze software en die software? En er waren allemaal vragen en ook over de kosten. En toen dacht ik wel, dan vind ik het wel bijzonder dat huisartsen op zoveel terreinen moeten bijscholen en van alles moeten doen en een heel bedrijf gaande moeten houden. En dan ook dit soort vraagstukken. Nou, toen dacht ik, dit is nou typisch iets als je een technisch geneeskundige in een RAO zet, dat die RAO dat misschien wel af kan vangen. Dat je dus HAGO breed, RAO breed, die keuzes gelijk maakt of voorlegt vanuit een technisch geneeskundige. Daar zag ik wel potentie. Ja.
Ja, dat ben ik wel met je eens. En dan kan je denk ik ook goed kijken van welke kennis is nou echt nodig die je als huisarts in de praktijk nodig hebt om wel bij te leren. En ook op welke manier is het dan het handigste voor die specifieke huisarts. En dat andere uitzoekvragen, dat je die aan iemand anders kunt vragen.
En ik kan me ook voorstellen dat de technisch geneeskundige juist die vraag kan beantwoorden. Van wat moet jij nou als huisarts hierover weten, zodat jij in de praktijk een betere dokter wordt?
Ja, en dat is denk ik ook weer de toegevoegde waarde van dat je als technisch geneeskundige ook die klinische kant hebt. Dat je dus je beter kan verplaatsen in wat een huisarts nodig zou hebben in zijn dagelijkse praktijk.
Ja.
En wat ik ook denk, je moet als huisartspraktijk denk ik ook bewuste keuze maken. Wil ik een koploper ergens in zijn?
Ja.
Wil ik heel graag nieuwe innovaties testen? Waar ik misschien vandaag nog niet iets aan heb, maar misschien wel over een aantal jaar. Of gaan wij als praktijk kijken naar de bewezen oplossingen waar andere huisartsen al van hebben geleerd? En ga ik het dan pas aanschaffen?
Ja. Ja, wat past bij jou?
Ja.
Ja, hoe wil je huisarts zijn?
Ja.
Ja. En wat zijn nog belangrijke punten om te bedenken voor een duurzame samenwerking, als we dat zouden willen met het medische technisch domein?
Ik zou de huisarts en ook andere zorgverleners wel willen uitnodigen om altijd te blijven meedenken en hun input te geven, ook aan leveranciers of aan degene die binnen de regioorganisatie die gaan over de digitalisering. Van geef gewoon terug wat wel en niet werkt.
Ja.
Want daar kunnen we weer mee verder.
Ja, ja. Feedback geven.
Precies.
Ja. 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 Of met elkaar, klankbordgroepje. Ja. Ja, soms denk je wel eens, er gebeurt niks mee, maar het is heel belangrijk.
Feedback geven. Ja.
Ja. Want wat werkt wel voor jou, wat werkt niet? Ja. Ja, nu las ik laatst in een column of zo over technostress. Ik vond het wel een mooi woord. Het bestaat dus bij huisartsen die zich helemaal suf chatten en e-consulten gebruiken. En tussen de consulten door zich helemaal allemaal mailtjes moeten tikken. Kunnen jullie nou ook voor minder van die technostress zorgen?
Ik denk dat wij heel goed daarbij kunnen helpen.
En op wat voor manier dan? Met bijvoorbeeld die e-consulten die allemaal komen en foto's en chatten met patiënten?
Een goede inrichting van de e-consulten, van alle digitale zorg, wat nog steeds meer gaat worden. In plaats van het alleen te gaan doen, nadenken en samen met ons nadenken over hoe gaan we het inrichten en wat werkt voor ons.
Ja.
Door inderdaad niet te verliezen in alle digitale wat naast de gewone zorgvraag komt. Ja. Maar het moet er natuurlijk ook wat opleveren.
Ja. Ja, dan schat ik zo in dat jullie ook kunnen meedenken over opmerkingen die erbij staan van wanneer wel en niet een e-consult of een automatische reply als dit werkt niet als een e-consult en dan netjes omschreven. Dat soort dingen, daar kunnen jullie bij helpen.
Jazeker.
Ja. ja, en zodoende wat minder technostress te krijgen. En als er nou een vraag is over dat soort vergoedingsdingen, hè, dingen kosten geld, gaan we daar wel of niet aan starten? Daar kunnen jullie ook mee helpen. Hebben jullie daar nog tips over?
Ik denk bij een nieuwe technologie, er komen altijd kosten bekijken. Dan moet je altijd kijken van wat is de business case, dus wat levert het op? En dat kan iets zijn voor jouzelf of voor jouw collega's direct in tijdwinst bijvoorbeeld, waarin je iets anders zou kunnen doen. Maar het kan ook zijn dat het meer op langere termijn is. Dan is het meer een gesprek met het zorgkantoor of zorgverzekeraar. Als bijvoorbeeld cliënten langer thuis kunnen blijven wonen.
Ja.
Of langer zorg kunnen voorkomen. Dus dat het meer preventie gestoeld is. En soms zijn er ook wel vergoedingen mogelijk natuurlijk voor technologie. Maar ik denk altijd goed om die afwegingen te maken. Om zo ook beter te kijken, nou, waar gaan we nu als eerst op investeren en wat komt later.
En wie maakt die business case dan?
Ja, ik maak die bij onze organisatie met collega's.
En als we jou niet hebben?
Ik denk dat vaak dat misschien een inkoper dat doet of iemand die een opdracht heeft gekregen om een nieuwe innovatie aan te schaffen. Ja. Maar dit is denk ik wel een belangrijke stap, want als je dus aan het begin gaat kijken van met deze investering moet het zoveel opleveren, dan moet je ook in je implementatie meenemen wat ga je dan niet meer doen, zodat je die tijd daadwerkelijk ook gaat terugwinnen of dat geld.
Ja.
Want anders is het inderdaad stapelen, stapelen, stapelen.
Ja, en je wordt je er direct ook heel bewust van dat het niet één knopje aanzetten is, maar dat er veel meer bij komt kijken. Ja. En dat het, nou ja, er een tijd overheen gaat voordat je het daadwerkelijke resultaat gaat zien.
Ja, ja, ik zou voor die inkoop wel, voor die business case wel een TG'er willen hebben die dat maakt. Want ja, als je dan dus inderdaad het allebei de velden kent, ja, dat is wel iets meer dan een inkoper bij een RAO. Ja, ja, mooi.
En het kan je ook helpen in het gesprek met de zorgverzekeraar.
Ja, ook een belangrijke. Ja.
Ja.
Ja. Nou, dan gaan we naar het einde toe. Straks ga ik nou vragen, hè, als we nou 10 jaar vooruit kijken, hoe ziet het eruit? Maar eerst nog eens even, wat zijn nou dingen die nu gebeuren in de praktijk al, waar de huisarts eigenlijk nog geen weet van heeft? Van, oh, gebeurt dat überhaupt? Waar jullie bij betrokken zijn?
Ja, wij doen als VVT al best wel veel met technologieproducten thuis. En laatst realiseerde ik me in een bijeenkomst bij een regionale huisartspraktijk dat veel huisartsen daar eigenlijk nog geen weet van hadden. Dus wat voorbeelden zijn als iemand een medicatieaanreiking krijgt, dat er dan tijd een medicijndispenser eerst wordt uitgeprobeerd. Dat er via een tablet ook veel beeldzorg wordt verleend. Voor bijvoorbeeld dat mensen zelf insuline kunnen prikken en dat de verpleging meekijkt. Maar ook monitoring van bijvoorbeeld gewicht. Bloeddruk wordt ook door onze zorg op afstand gedaan.
Ja.
En zo ook sociale robotica, dus een robot die je helpt met dagstructuur, die berichten uitspreekt om iemand meer zelf te kunnen laten doen en ook meer regie te houden.
Gebeurt dat veel?
Wat is veel? Ja, wij zetten het wel dus bij mensen met dementie of een haperend brein met een andere oorzaak. Zetten wij wel altijd dit soort technologieën in als iemand moeite heeft dus met dagstructuur. Ja. En dan kijken we als eerst wat kan met technologie en dan wat kan er met naast of wat is echt nodig dat de zorg doet.
Ja, het voelt nog heel futuristisch, maar hoe ziet dat eruit? Is dat een hondje of is dat een soort robotje op tafel, een soort Tamagotchi van vroeger?
Ja, een Tessa-robot heet deze. Ja, het wordt ook wel met een bloempot genoemd. Dus het is een houten constructie met oogjes en plantjes zit erin. En dat, ja, ik zou het eens even opzoeken eigenlijk, want dan heb je een beeld erbij. Maar we zien het ook wel dat het ook op een tablet vorm bijvoorbeeld, in een agenda, een sprekende agenda. Ja. Dus je hebt het in allerlei vormen.
Ja.
Maar je kan ook denken aan technologie die helpt als mensen vallen thuis. Dat er bijvoorbeeld een melding gaat naar de zorg. Of als iemand in de nacht gaat dwalen, dat er dan ook een melding kan gaan.
Ja.
Dus zo is er thuis denk ik veel meer mogelijk dan soms wordt gedacht.
Ja, goed om te weten. En Astrid, zijn er nog dingen bij jou dat je denkt van, hey, dat zou de huisarts moeten weten, van dat is een goede optie?
Ja, wij zijn wel erg bezig met ook het samenwerken in de regio. Dus niet direct zorggerelateerd, maar huisartsen die elkaar makkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld door allemaal gebruik te maken van Microsoft 365. In plaats van eindeloos heen en weer te mailen, kun je gewoon bestanden delen. Gemakkelijk met elkaar. Je kan elkaar vinden. En op die manier zou je in de toekomst ook meer kunnen samenwerken met de VVT om ook te weten wat daar speelt. Ja. Of met andere paramedici bijvoorbeeld, of een projectvorm, of nou ja, weten elkaar te vinden en op die manier ook bewust te zijn van wie doet wat en ja, waar kunnen we elkaar versterken, wat hoef ik niet meer te doen, wat kan bij de ander.
Ja, ja, mooi. Hey, stel, we zijn 10 jaar verder. Hoe zouden we het dan kunnen zien, deze samenwerking, hoe in de eerste lijn?
Ik denk dat als je dan een technisch geneeskundige hebt werken, dat hij dan een deel van de week klinisch voor jou werkt. En een ander deel van de week heeft hij jou geholpen om alle technologieën die jouw werk ondersteunen naadloos te laten aansluiten. En dat de vragen die bij jou als huisarts komen echt bedoeld zijn voor jou als huisarts die echt jouw kennis nodig hebben. En dat andere vragen die binnen zijn gekomen, ofwel met technologie, ofwel door andere professionals al zijn afgevangen. Waardoor jij geen technostress meer ervaart. En de tijd die je hebt ook heel nuttig kan besteden aan de mensen die echt jouw hulp nodig hebben.
Ja. Ja, zou dan iedereen een soort praktijkondersteuner technologie moeten hebben, denk je?
Ja, ik weet niet of het van belang is dat iedereen dan een extra personeelslid weer moet hebben. Technisch geneeskundige kan in de regio, denk ik, bij verschillende praktijken wel aan de slag.
Ja, ja. Meer regionaal kijken of dat, ja, of grote hoeden, ja.
En het is met elkaar verkennen, denk ik ook.
Ja.
Met elkaar ontdekken bij welke huisartspraktijk sluit het goed aan, waar kan je elkaar helpen?
Ja. Ja, want sommige huisartsen vinden dit natuurlijk hartstikke interessant om dat zelf te doen, juist, ja. Nou, Carmen en Astrid, ontzettend veel dank dat jullie dit hebben uitgelegd wat jullie kunnen. Waarvan jullie gebruik zouden kunnen maken. Over een week komt een podcast, dat is weer somatisch ingestoken, NAG-standaard dysmenoreu. Luisteraars, ik hoop dat jullie een techno-stressloze week tegemoet gaan, maar dat in de toekomst dat het allemaal een beetje weggevangen wordt. Dat zou echt heel mooi zijn. Ik zie daar wel zeker potentie van het vak technisch geneeskundige. Ik heb geen aandelen. Carmen en Astrid, nogmaals ontzettend veel dank.
Graag gedaan.
Heel erg bedankt.
Tot de volgende week, luisteraars.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.